Mijn naam is Eline en ik ga vandaag in gesprek met Eva. Fijn dat je er bent. We gaan het vandaag over een vrij beladen onderwerp hebben, namelijk zelfdoding. Dit is iets wat jij van dichtbij hebt meegemaakt. Kun je misschien iets vertellen over wie je bent verloren?
Ik ben mijn zoon Tobias verloren toen hij 20 was en dat is 6 jaar geleden.
En kun je misschien wat meer vertellen over wie Tobias was, wat voor persoon hij was?
Tobias was een bijzonder kind. Hij had 2 handicaps, die ik eigenlijk niet handicaps zou willen noemen. Allereerst was hij slechtziend. Hij had een visus van ongeveer 1,5 meter. En daarbij had hij het syndroom van Asperger. En dat is een hele slechte combinatie, want hij was heel erg hoogbegaafd. Dat is een van de symptomen van het syndroom van Asperger. En door zijn intelligentie en zijn besef dat hij de wereld niet goed kon zien zoals hij hem zou willen zien, werd hij depressief.
Kun je misschien een dierbare herinnering delen met Tobias?
Een heel mooie herinnering, die staat daar op de bank. Dat is Stitch van het Disney-karaktertje. Met de New York muts op die Toop altijd droeg. En Toop heeft dat knuffelbeest in Parijs gekocht, waar hij met de HKU was. En toen appte hij mij. En toen zei hij, mam, ik heb een verrassing voor je als ik terugkom. God, wat leuk wat dan. Nee, dat zeg ik niet, want dan is het geen verrassing meer. Een dag daarna of zo stuurde hij een aantal foto's dat ze met z'n allen in Disneyland Parijs waren. Onder andere die foto dat hij daar met Stitch op zijn rug in zijn rugtas rondloopt. Toop, wat doe je nou? Leuke verrassing. Oh ja, dat soort dingen, dat deed hij. Als hij ergens was, dan stuurde hij al filmpjes en foto's. En dan, hij stuurde een filmpje van het Openluchtmuseum waar hij met school was. En dan hoorde hij hem zeggen, ik maak even een filmpje voor mijn moeder, omdat hier zoveel katten rondlopen. Ja, dat soort dingen deed hij gewoon. Terwijl ja, heel veel mensen hem een soort van wereldvreemd vonden. Later ook niet meer, omdat hij echt wel ging oefenen in sociale vaardigheden. Maar ja, hij moest daarvoor een rol spelen. Dus als iemand tegen mij zei van, nou, ik heb je zoon ontmoet, een leuke sociale jongen. Nou, dan wist ik wel dat hij een rol had gespeeld.
En hoe ben je omgegaan met het verlies?
Ik denk dat iedereen daar allereerst totaal verschillend mee omgaat. Voor mij is Tobias nog steeds iemand die een heel groot deel van mijn leven uitmaakt. Een onderdeel daarvan is. Dus ik praat ook nog steeds gewoon veel over hem. Niet ongevraagd of zelfs met mensen. Maar als iemand bijvoorbeeld vertelt dat zijn of haar kind iets bijzonders heeft meegemaakt of zo. Kan ik zomaar eruit flappen van, dat had Tobias ook gedaan. Of zo, of die heeft dat toen ook meegemaakt. Of iets in die geest. Dus ik... Ja, omdat hij gewoon een onderdeel van mijn leven is. Alleen ik merk ook dat ik daar andere mensen mee kan shockeren. En dat weerhoudt mij dan om te uiten. En dat vind ik wel heel erg lastig. Waar hij voor mij gewoon iets... Ja, nog steeds iemand is die gewoon een belangrijk deel van mijn leven is. Hebben heel veel mensen het idee van... Ja, nou ja, hij is er toch niet meer. Dus we hebben het er niet meer over. Ja, voor mij is hij er gewoon nog.
En je zegt dus dat je soms mensen choqueert als je het erover hebt.
Ja, dat is heel lastig. Ja. Ja.
Heb je dan het gevoel dat je hen meer moet geruststellen dan dat je zelf je verhaal kan doen?
Ja, je krijgt wel eens van mensen de vraag inderdaad, heb je ook kinderen? En ja, ik heb er 2, een dochter van 29 en een zoon die helaas niet ouder dan 20 geworden is. En dan weet je gewoon op het moment dat je dat zegt, dat je die mensen als een, ja, die breng je eigenlijk in verlegenheid. Want dit is niet het antwoord wat men verwacht. Want kinderen gaan niet dood. Je grootouders gaan dood. En op een gegeven moment gaan je ouders dood. Maar je kinderen gaan niet dood. Dus dat klopt gewoon niet. Dus dit is niet het antwoord wat iemand verwacht. Dus je weet dat je mensen choqueert. En dat maakt dus ook dat het heel lastig is als je die vraag krijgt. Ik geef wel altijd eerlijk antwoord. Van ja, hij is 20 geworden. Hij is er niet meer. En ik zeg meestal wel meteen overheen. Maar goed, laten we het er even niet over hebben. Want... Je hebt ook meteen, als het een gezellige sfeer is, dan is die bij wijze van spreken meteen weg. En dat wil je niet. Dus het is heel erg lastig. Ik vind het heel erg lastig. Ik zou eigenlijk heel graag willen dat mensen het niet of minder erg zouden vinden dat je erover praat. Want nu remt het mij eigenlijk af. Er is geen dag dat ik niet aan hem denk. Ja, en ik denk ook, nou ja, dat zeg ik, ieder mens zal daar anders mee omgaan. Maar nee, ik ga niet het onderwerp uit de weg als iemand mij ernaar vraagt. Maar ik vind het wel lastig.
En wat zou jij fijn vinden hoe mensen zouden kunnen reageren?
Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Je kan niet van anderen verwachten dat ze minder gechoqueerd zijn. Maar wat ik wel heel jammer vind, is dat sommige mensen het zo moeilijk vinden ermee om te gaan, dat ze het onderwerp dan maar gaan ontwijken. Dat vind ik wel heel erg. Toen Tobias net was overleden, misschien 1 of 2 weken of zo later, liep ik met Lisa, met mijn dochter, door de supermarkt. En toen kwamen wij ouders van kinderen tegen die we kenden van het schoolplein. En die zagen ons en die vertrokken heel schuchter naar de hondenvoerafdeling. Waarop mijn dochter heel droog zegt, nou mam, deze mensen hebben echt geen hond. Deze mensen waren ons aan het ontwijken. Gewoon omdat ze niet wisten, en dat neem ik ze niet kwalijk, want het is gewoon een rot onderwerp. Maar ze wisten gewoon niet wat ze moesten doen. Als zij tegen mij hadden gezegd van, ik weet niet wat ik moet zeggen, sterkte, en ze waren weggelopen, had ik het ook prima gevonden. Ik had liever gezegd dat ze hadden gezegd, ik weet niet wat ik moet, dan omdraaien en weglopen. Want nu kwam het heel naar over bij ons. Oké, nu ben je ineens een soort van paria, omdat je je kind verloren bent. Dat vind ik best wel beangstigend. Dat heb ik echt wel een paar keer meegemaakt, dat mensen gewoon echt niet wisten hoe ze ermee om moeten gaan. Zeg dan dat je niet weet hoe je ermee om moet gaan. Dat troost mij al veel meer. Ik heb een paar dagen na het overlijden van Tobias, heb ik in samenspraak met mijn dochter een berichtje geplaatst op Facebook. Want we wilden het grote publiek bereiken dat Tobias er niet meer was. Dus niet alleen de mensen die een kaart gingen ontvangen. Maar ik wilde niet dat ik strakjes boodschapjes ging doen en dat ik mensen tegen zouden komen en zeggen, hey, hoi, hoe is het met de kinderen? Dat wilde ik niet. Ik wilde dat mensen wisten en dat dat niet zou gebeuren. Dus ik heb een berichtje geplaatst op Facebook. En dan krijg je 80.000 reacties van mensen die zeggen sterkte. Dat zijn de mensen die dus niet weten wat ze moeten zeggen. Er is één iemand en die schreef, ik zit al 20 minuten naar mijn monitor te kijken en ik weet niet wat ik moet opschrijven. Ik weet het niet. Zo schreef hij het. En dat raakt mij nog steeds. Want dan ben je ermee bezig. En niet mensen die zeggen sterkte. Die weten ook niet wat ze moeten zeggen, maar die denken nou sterkte en we gaan weer door. Maar het bespreekbaarder maken. En bespreekbaar maken is ook al zeggen dat je niet weet wat je moet zeggen. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Dat begrijp ik. Ik weet ook niet wat ik moet zeggen. Nee, dit zijn gevoelens die gaan zo ver. Dat is helemaal niet onder woorden te brengen. En dat is veel prettiger als mensen dat zeggen. Dan wanneer ze zeggen, oh sterkte. Of zich omdraaien. Of zeggen
voor weglopen.
Weglopen. Echt voor weglopen. Letterlijk voor weglopen. Dat is veel lastiger.
En zijn er mensen, misschien specifieke mensen in je omgeving waar je veel steun aan hebt gehad?
Ja, zeker. Ja, ik heb een aantal goede vrienden en vriendinnen om me heen die mij echt geweldig hebben opgevangen. Mm. En nog steeds. In het begin vond ik dat ik heel veel op mijn dochter leunde. Ze zei van niet, maar dat voelde bij mij wel zo. Ja, die meid die moet ook door met haar leven. Die is de broertje kwijt. Die is aan het studeren en zij ging er heel anders mee om natuurlijk. Dus we zijn nog steeds prima maatjes, zien elkaar regelmatig. We hebben een goede relatie met haar. Maar ik weet ook, zij heeft zoiets van, nee, over Toop hebben we het niet meer. Die zit er heel anders in. Maar ik heb een aantal goede vrienden en vriendinnen. En ja, die hebben hem ook gekend. Dus dat praat ook makkelijk. En dan praat je er ook op een ontspannen manier over. En ja, die weten ook wel dat ik ook gewoon mijn betere en mijn minder goede dagen heb. Maar ik kan het ook heel goed parkeren als ik aan het werk ben. Dan ben ik gefocust op mijn werk. Dan zit ik tafelsavonds thuis op de bank. Ja, dan kan ik van niks kan ik ineens heel emotioneel worden weer. Dat ik ineens weer denk, oh, dit is iets wat Tobias leuk had gevonden. Of dit had ik met hem willen delen of zo. En dan mis ik hem gewoon. En dat is het ook, dat missen, dat gaat niet over. 11 maanden na het overlijden van Tobias is mijn moeder overleden. Heel bewust, zij is ook uit het leven gestapt. Want zij had een heel goede band met Tobias. En zij zei na 11 maanden van ja, straks is het 1 jaar geleden. En ik weet niet, ik kan hier niet mee omgaan. Ze had een heel sterke band met hem. En toen zei ze, ik stop ermee. Ik ben 86 en ik heb het allemaal meegemaakt wat ik wil meemaken. En meer dan dat, ik ben mijn man kwijtgeraakt. Ik ben vrienden kwijtgeraakt en ik ben mijn kleinzoon kwijtgeraakt en ik ben er klaar mee. En omdat ze verder gezond was, mocht ze natuurlijk geen euthanasie. Dus zij is gestopt met eten en drinken en kreeg vervolgens van haar huisarts morfine, omdat je je organen gaat vergiften. En die heeft dat op deze manier gedaan, op een hele nette manier eigenlijk, is zij thuis. Na 2 dagen morfine is zij overleden. had alles al voorbereid. Ze had haar huis opgeruimd en ze had op de computer had ze al etiketten uitgeprint met alle adressen waar de kaarten naartoe moesten. Ze had de tekst voor de kaart al klaar. Ze had de hele uitvaartdienst had ze al het hele programma voor geschreven. Ja, dat is ook een manier om ermee om te gaan. Maar ik had dus aan haar geen troost. Ik heb ook tegen mijn zus gezegd toen Toop overleed. Ik zei, ja, jij moet onze moeder troosten. Ik kan dat niet. Ik kon mijn moeder niet troosten. Ik zat te diep in mijn verdriet om iemand anders te kunnen troosten. Lisa kon ik wel bij me nemen. Maar ik vond het heel moeilijk om mijn moeder te kunnen troosten. En mijn moeder vond het ook heel moeilijk om haar dochter te troosten. Ja. Jezus, hoe troost je je dochter die haar kind verloren is? Dus dat was een heel heftige tijd. En ik was dus ook best wel boos op mijn moeder. Maar ik kon mijn moeder ook wel begrijpen. Wat had ik gedaan als ik in haar schoenen had gestaan? Ik had misschien hetzelfde wel gedaan.
Ben je dan ook anders naar de dood gaan kijken?
Ja, ik denk het wel. Het is ineens veel dichterbij gekomen. Veel tastbaarder. Als je jong bent, dan ben je onsterfelijk. En dat is iedereen in je omgeving. En als je wat ouder wordt, dan merk je, oké, mijn ouders die zijn misschien inderdaad sterfelijk. Maar ik nog niet. En dan gaat ineens je kind dood. En denk je, oh, wacht eventjes. Maar dit klopt niet. Dit kan niet. Ik ga toch niet mijn eigen kind overleven. Dus je gaat ineens ontdekken dat alles ineens veel betrekkelijker is. Je kan zomaar doodgaan. Het kan zomaar afgelopen zijn. Het is niet zo dat ik nou denk van, nou, dan ga ik echt living on the edge, helemaal mijn leven leven of zo. Dat heb ik ook niet. Maar je gaat wel wat anders tegen de dood aankijken als van, we zijn hier allemaal maar heel erg tijdelijk. En de ene is hier nog veel tijdelijker dan de ander.
En hoe gaat het nu met je?
Ja, oké. Verdrietig. Ja. Dat blijft. Als mensen zeggen, ja, je moet het een plekje geven, dan denk ik, flikker op met je plekje. Want dat ga je geen plekje geven. De dood van je ouders ga je een plekje geven, de dood van je kind niet. Tenminste, ik niet. Dus ik kom heel goed mijn dagen door. Ik heb hartstikke druk met werk en sociaal. Ik kom mijn dagen helemaal goed door. En dat is goed. En ik heb een verdrietige momenten, ups en downs.
Wat zou je aan iemand mee willen geven die in een vergelijkbare situatie zit?
Ja, ik denk dat iedereen zijn eigen route moet vinden. Dat iedereen zelf moet ontdekken met wie voel je het meest op je gemak om te praten over het verlies. En je zal ook zien, ik denk, het is net als met een echtscheiding. Als je gaat scheiden, dan ontdek je ook op een gegeven moment wie je vrienden zijn en blijven. En met welke mensen op een gegeven moment toch het contact verwatert of zo. En dat is hier ook. Eigenlijk, je gaat gewoon in zo'n situatie als deze ontdekken welke mensen je echt vrienden zijn, die er echt voor je zijn. En je begrijpen. En ja, nogmaals, en ik vind, maar dat zeg ik weer, ik vind, dus daar kan een ander weer anders over denken. Voor mij is Tobias altijd bij mij, net zoals Lisa dat is. Ik heb twee kinderen. Ik heb één keertje, toen leerde ik mijn nieuwe buren kennen en die zeiden, heb je kinderen? Ik denk, oh god, we staan zo gezellig te praten. En nou krijgen we dit moeilijke onderwerp weer. En toen zei ik, ja, ik heb een dochter, verder niet over. En ik loop een tijdje later naar binnen met een knoop in mijn buik. Ik voelde me een verrader. Ik denk, godverdorie, nee. Ik heb twee kinderen. Dus ik ben later naar ze teruggegaan. Ik zei, luister, ik moet iets rechtzetten. Ik heb twee kinderen. Daar ben ik trots op. Ik ga nooit, nooit meer zeggen dat ik één kind heb. Ik heb er twee. Die ene is er niet meer. Dus, en dat zou ik iedereen willen meegeven. Je verloochent de hele boel als je op geen moeilijk gesprek aan te willen gaan het op deze manier ontwijkt. Dat moet je nooit doen. Dat heb ik wel geleerd.
Heb jij zelf gedachten over zelfdoding? Dan kun je gratis en anoniem contact opnemen met 113 Zelfmoordpreventie. Bel naar 0800 0113 of chat op de site 113.nl.